naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u van vrede, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 16 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 16, de eerste drie versen.
Oh,
kunt u vinden in Gods Heilige en Vuile Woord en wel in het boek der Handelingen, daarvan het derde hoofdstuk vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 4. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing, Handelingen 3 vanaf vers 22. Want Mozes heeft tot de Vader gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet gehoord zal hebben uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten des aarde gezegend worden. Een God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u die gezegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen erover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. En zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigen in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun overste en ouderlingen schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden, en Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? En toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over een wel dat aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. En deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen is geschied, is openbaar aan alle die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen: oordeelt gij of dat recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten alle God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan de welke dit teken der genezing geschied was. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom boeten de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de vorsten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord spreken. En daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat teken en wonder geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in de welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met alle vrijmoedigheid. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van land of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld wat elk vernoot had. En Jozef van de apostel toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht de serie gemeenschappelijk gebed. O Heere, dat lezen wij in uw woord, dat na de uitstorting van de Heilige Geest de apostelen vurig van geest werden. Met alle vrijmoedigheid begonnen zij te preken. Ten eerste bij monden van Petrus op de Pinksterberg. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En gij deed er toe omtrent 3000. En hier lezen we 5000 man. De vrouwen niet meegerekend, want er zijn ook vrouwen tot bekering gekomen op de Pinksterdag. En gij wrocht mede met de apostolische prediking in wonderen en tekenen. Heer, gij zijt nog dezelfde. En dat we niet buitengewone dingen zouden verwachten, maar het kleine, het minste, wat in uw woord in het kader van de genade is ook geopenbaard, is groot. Want de kleine dingen God zijn groot en de wereld veracht het, de godsdienst veracht het. Maar gij zegt: veracht de dag der kleine dingen niet. Want dat is geen bijzaak, maar hoofdzaak. Het kleine is bij u hoofdzaak. En dat is eeuwig groot. Want de Heer Jezus Christus wordt na zijn opstanding hier genoemd het heilig kind Jezus. Omdat we het dan zouden verstaan door het geloof, want dat is het geloof niet vreemd. Om te spreken van het heilig kind Jezus. Tegen de hele helse en wereldse vijandschap was gericht. En dat is ook over hem gekomen. Opdat hij vijanden met de Vader zou verzoenen. Daartoe was hij gekomen. Heer, dat het ook ons mag geschieden. Want van nature zijn we maar vijanden. Kinderen des duivels, kinderen des torens. O, dat we ons dan zouden uitleveren aan u. Aan de rechtvaardige Heer. Die Heer is en levend maakt. O, dat wordt ook van de Heilige Geest gezegd. Want het is alles een werk des geestes en des geloofs. Heere, kom over en help ons op deze avond. Gedenk uw kerk wereldwijd. De broeders en zusters in de verdrukking onder het kruis. Want dat wordt door de afvallige kerken geheel geloochend, uitgeworpen. Alles wat met het kruis van Christus heeft te maken, wordt uitgeworpen. En als ze het in de mond nemen, is het het kruis van Christus niet. Maar dan lijkt men als een kwaaddoener. O, wat wordt er in onze dagen het kwade met het goede vereenzelvigd. En gemengd en gemixt. Maar mochten we bij u vandaan onderscheiden, uw woord verklaren, omdat dat uw wil is, om uw zuivere woord te mogen prediken, zodat het ook zuiver in een wel toebereide aarde mag vallen, want uw woord is toch het zaad der wedergeboorte. Heere, o, gedenk ons in deze laatste dagen waarin we leven. Gij staat spoedig weder te komen. En niemand weet wanneer die dag zal zijn, maar dat het zal gebeuren. En dat is nog zekerder als de bergen vaststaan. Want gij zijt opgestaan om weder te komen. Gij zijt opgevaren om weder te komen. Om de wereld te oordelen in rechtmatigheid. Heren, dat we aan uw woord verkleefd mochten zijn. Aan u. Gelijk aan God ook kleeft en aan de lende des mans. En bedien ons uit uw heiligdom, Heere, dat we ons zouden verwonderen dat de dingen in uw woord geschreven staan die we al zoveel keer hebben gelezen, maar dat we gelezen zouden worden, omdat we het zouden verstaan. Opdat we het uit uw mond zouden horen. En uw woord komt uit uw mond voort, want gij zijt zelf het woord, Christus. Het vlees geworden woord. En alles wat we buiten uw woord zoeken is dood en hel. Want buiten de Heer Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wees uw kerk genadig, wees de zieke genadig, de arme, de bedroefde, de eenzame, de dakloze. Dat we die lasten aan uw voeten zouden leggen. De bekering der Joden. De bekering der heidenen, want dat is tot Abraham gesproken. Dat uit alle geslachten des aardbodems uw volk zal gezegend worden door die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Een andere weg is er niet. En een andere weg begeren we niet, want gij zijt de weg, de waarheid en het leven, Heere. O, kom ons dan nog te onderwijzen, te bekeren. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Ja, we hebben het vanmorgen gesproken over het vurig zijn van geest. En dan lezen we ook in dat hoofdstuk 4 dat het ook vertaald kan worden met vrijmoedigheid. En de vrijmoedige geest, zegt de psalmist van de 51ste psalm, ondersteunen mij. Want vrijmoedig is vurig zijn. En dat hebben de apostelen ook in de praktijk gebracht. Niet door hun eigen wijsheid, maar doordat de Heilige Geest was uitgestort. En niet alleen in hun harten, maar op het ganse volk. Op diegenen die tot waarachtig bekering en geloof in Christus zijn gekomen. 5000 in getal. En dat is nog toegenomen onder de verdere prediking van de apostelen. Want als je de zendingsreizen van Paulus nagaat, dan zijn die gemeentes die worden genoemd ontstaan door de prediking van de apostel. Hij was de apostel der heidenen. En dat was de gemeente Gods. Onder zijn prediking bekeerd geworden. De gemeente van Filippi, en daar hoorde ook Lydia bij, de purperverkoopster. En de stokbewaarder, die zijn al onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. En dat is de gemeente van Christus. Niks anders, maak er ook nooit niks anders van. Je kunt kerken stichten tot hij in ons weegt. Maar dat is niet een garantie dat dat de gemeente van Christus betreft. Nee. En waar spreekt een apostel van? Hij spreekt van de opstanding der doden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij jullie de zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Nou, ik haal nog een keer dat boekje van Huizen erbij, want toen ik die uitspraak las waar we het vanmorgen over gehad hebben, dat je niet rechtstreeks tot de Heer Jezus mocht bidden, volgens hem. Maar dan gooi ik het gelijk maar weg, hè, want het is net als Huntington, als ze die eenheid gaan aantasten, dan laat ik ze vallen. Dan hoef je eigenlijk ook niks meer te onderzoeken. Maar daar viel mijn oog dan op, en dat is natuurlijk de afscheiding eigen, dat zij een geestelijk leven leren buiten de middelaar. Hier zegt hij, buiten de middelaar kan geen gegronde hoop zijn. Nou, dat klinkt heel reformatorisch, zou je zeggen. Maar dan gaat hij verder, dat betekent natuurlijk niet dat het in het geestelijke leven begint met de middelaar. Nou hier, dat is geen cent waard. Want daar worden vele ketterijen in geleerd. En nog wel fundamentele ketterijen. Dus dat komt nooit meer goed. Want dat houden ze al decades vol. Dat het geestelijke leven niet begint met Christus. Dat is godslastering. Dan ben je valse leraar. Alleen al als hij dat leert. En daar komt die uitspraak van vanmorgen nog eens een keer bij. Nou, ik heb daar geen hoop meer voor. Dat men zich daarvan bekeren, daar heb ik geen hoop meer voor. En de Heer Jezus zegt het, er is ook geen hoop voor. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal worden uitgerukt en in het vuur geworpen. Dus daar blijft ook niks van over. Het gaat echt dezelfde weg als Sodom en Gomorra. Als je zo de leer van Christus verkracht, en dat is een grove overtreding. Dat is geen per ongeluk verkeerde uitspraak, want dat leren ze allemaal. Dat hebben ze van Kersten. De wedergeboorte begint niet met Christus. Als hij dat leert, dan ben je een antichrist. Want hier spreekt Petrus en ook Johannes vrijmoedig over de opstanding van Christus. En dat leerden zij het volk. De opstanding van Christus, want door de kracht van de opstanding van Christus werden die 5000 mannen wederom geboren. En Paulus zegt het zo treffend, hè. Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Daar begint het geestelijke leven. Want buiten de Heer Jezus is geen leven, dan zeggen ze wel vroom. Ja, buiten de middelaar, dan is er geen grond. Maar ondertussen leggen ze toch een zandgrond aan het begin van de wedergeboorte. En als hij daarin sterft, dan word je zalig verklaard. Dat heb ik ook in die bekeringsboekjes gelezen. Nou mensen, dat staat allemaal in het kader van die vervloekte ketterijen van de afscheiding. En daar kom je voor eeuwig mee om. Ik moet je echt waarschuwen, want zij kaderen ook het stuk der ellende in het kader van de verlossing. De afscheiding leert feitelijk niet het stuk der ellende. Ik kan ook zeggen, ze leren feitelijk niet het stuk der verlossing. Dat kan ik ook zeggen. Want als je de ellende inkadert in de wedergeboorte, dan leer je het stuk der ellende niet. En Gods woord leert dat duidelijk, dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en orde. En we hebben er natuurlijk al heel stukken van over geschreven, ook van die zielenbedrieger JMD de Heer. Dat volk hij en dat kent Christus nog niet. Nou, dan behoor hij niet tot Gods volk, heel eenvoudig. De apostelen hebben duidelijk geleerd dat het begint met Christus. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij jullie de zegenen zou, en dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. En Mozes, want die hebben ook van Christus getuigd. Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Dus als Christus niet spreekt, ben je niet wedergeboren, want hij spreekt zijn volk levend en zalig. Ik heb u duidelijk geleerd dat geschiedt niet louter door de werkingen des geestes, maar door de openbaring van de tweede persoon in het goddelijke wezen. Ja, en dan wordt hier het woord vrijmoedigheid 3 keer gebruikt. In vers 13 en in vers 29 en 31. En we hebben het u opgelezen. En u ziet de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Dat was niet een natuurlijke vrijmoedigheid, want dan is het vrijpostigheid. Geestelijke vrijmoedigheid is de opposit van vleeselijke vrijpostigheid. Er bestaat natuurlijk geen geestelijke vrijpostigheid. Dat kan je niet meer geestelijk noemen, dat is vleeselijk. Ook al wordt het vroom bedoeld. Al die goede bedoelingen kan God niet gebruiken. Nou, want er is maar één naam, staat hier duidelijk geschreven. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Dus daarmee worden alle mensen van tafel geschoven. Gods woord leert geen meewerkende genade, het is geen coöperatieverband, maar vrije genade. Het komt van de Vader der lichten. En je kan niet tot de Vader komen dan door de Zoon. Want die zal ook de Vader verklaren, zo. De Heer Jezus zelf zegt aan Filippus: Heer, toon ons de Vader, dan is het ons genoeg. Zijt gij dan zo lang met mij geweest, Filippus? En kent gij de Vader niet? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus zo leer je de Vader kennen. Alleen door Christus. Niet te buiten. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dan hadden de apostel kennis aan, want wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Als je daar eens het gewicht van zou voelen, dan zou alle rust in je leven zijn opgezegd, totdat je rust vindt door recht. Totdat je rust vindt in God. Door Christus, door Christus. En God de Vader heeft het hem zelf gezegd en heeft het hem zelf gegeven, eis van mij. En ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En wat ze er dan in de afscheiding van maken, dus daar geldt ook van: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Daar moet je echt uit en moet je eigenlijk ook bijbels van vrijmaken. Van feest tot feest, dan ga je naar de kerkraad of je schrijft een aangetekende en open brief. Dat je je eigen daarvan vrij maakt. En dan moet je ook die kerk verlaten. Want ik hoor wel eens mensen: ja, daar heb ik mij eigen van vrij gemaakt. En ze handelen er nog mee. Het gaat nog hand in hand. Nou, dat zal God je eeuwig kwalijk nemen. Als je dat volhoudt. En als je daar geen vergeving van ontvangt. Want het gaat hier ook over de vergeving der zonde in de naam van Christus. En dat begint met Christus. Hij is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Vers 13 en vers 29. En nu dan, Heere, zie op hun dreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dan kom ik weer terug op dat vurig zijn van geest. In Romeinen 12. Wees vurig van geest. Zoals Apollos dat was, maar ook alle apostelen waren dat. En met name door de uitstorting van de Heilige Geest. Want ze hadden al deel aan de inwoning van de Heilige Geest, maar door de uitstorting van de Heilige Geest, door dat heilsfeit van Pinksteren, werd hun hart als een vuur. Vurig van geest, dat is het vuur van de Heilige Geest. Dus dat relateert direct aan de Pinkstergeest. Vurig van geest, dat is door de Heilige Geest. Vurig van geest, door de Heilige Geest. En dat wordt hier ook genoemd. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen en werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid door het vuur van de Heilige Geest. Zo kan ik het ook verklaren. En dan keren wij terug naar Romeinen 12, want dat heb ik u gezegd, dat we daar verder over zouden handelen. En er wordt eerst in Gods woord ook die plaatsen noemen waar die vrijmoedigheid wordt genoemd. En dan kan je direct relateren aan het vurig zijn van geest. Wat de psalmist al in Psalm 51 geeft mij weten: de vreugde is heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Want Psalm 51 is een boetepsalm. En daar beleidt de psalmist zijn zonde. Maar hij smeekt dat hij die vrijmoedige geest in Christus weer wedermacht ontvangen. Geef mij weder de vreugde uw heils. En het wordt ook in Gods woord onderstreept, zou ik haast zeggen, dat Gods volk met vrijmoedigheid mag toegaan tot de troon der genade om hernieuwde barmhartigheid te verkrijgen. Daar leeft de kerk van, mensen. Daar leeft de kerk van. Dus wat we daar gelezen hebben in Handelingen 4 wordt het drie keer genoemd. In Handelingen 13, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Dus vrijmoedigheid Dat wordt bijna altijd in Gods woord voor het spreken genoemd, voor het preken van Gods woord. Met vrijmoedigheid, een open deur. Bid de Heere voor mij, zegt Paulus, opdat het woord met vrijmoedigheid, opdat het woord zijn loop hebben. Opdat ik met vrijmoedigheid het evangelie u zou verkondigen. En hij zegt het ook tegen koning Agrippa, want de koning weet van deze dingen tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want het is in geen hoek geschied. Kijk, bij de afscheiding is alles stiekem. Alles achter de gordijn. Ja, letterlijk ook. Om een wedergeboorte te leren waarvan Christus niet het begin is, je zal het in de hel bewenen. Dat zal ik je vertellen. Ja, het moet wel verder komen, maar ondertussen die zielen die daarin sterven zonder de kennis aan de middelaar, ja, die spreken ze allemaal zalig. Hoor. Die spreken ze allemaal zalig. Want al die afgescheiden kerken, soms doen ze wel heel zwaar, maar het is allemaal zo licht als hoop. En dat heb ik u vanmorgen al genoemd bij die jeugdbonden van die Refo-kerken. Dat is echt allemaal op de brede weg des verderfs. Nou, ik weet wat kermis is, want het was bij ons op dorp. En ze betrokken de stroom van de hervormde kerk. En je hoorde s'nachts nog de draaimolen gaan. Ja. Nou, dat zijn die kerkelijke jeugdbonden. Precies, exact precies hetzelfde. En nog erg. Omdat het allemaal geschiet onder een christelijke vlag. Dat rekent de God dubbel aan, hoor, want dan wordt zijn verbondswraak van kracht. Daar ontkomt niemand aan die zich niet bekeert. Predikend koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Terwijl we dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u, ik ben vervuld met vertroosting, ben overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want dat is geen bijkomstigheid, maar in die vrijmoedigheid, daar komt de blijdschap des Heilige Geestes ook in mee. Ik bid u dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Kijk, Paulus zat vooral in die gemeente van Korinthe. Ja, nogal wat tegenstand. Hij zegt, ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende? In de welke wij hebben vrijmoedigheid, dus in de welke, in de naam van de Heer Jezus. De toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden. Want dan vraagt hij aan de gemeente van Efeze om ook voor hem te bidden, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En in Filippenzen 1 vers 20, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, zal ik in geen zaak beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk de alle tijd, alzo ook nu Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Maar hoewel wij van tevoren geleden hadden en ons ook smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie tot God tot u te spreken veel strijds. Dus tegen hoop op hoop heeft Paulus het evangelie vrijmoedig gepreekt. Dus vurig van geest, met het vuur van de Heilige Geest. En als dat vrijzelvig wordt met een Jezus-ijver, wat in onze dagen geschiet, want daar moeten ze helemaal niks van hebben, niet één predikant van dat vurig zijn van geest. Dat haten ze als de pest. Want dat zien ze als concurrentie. Dat is mijn ervaring. En we lezen het ook in Gods woord. Want Paulus heeft in de gemeente van Efeze veel tegenstanders ontmoet. Hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God. Het wordt ook het evangelie van Christus genoemd. Evangelie van God. Tot u te spreken veel strijds. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof. Het is een geloofsvrijmoedigheid, het welk is in Christus Jezus. En Filemon 1 vers 8, daarom, hoewel ik grote vrijmoedig heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En dan komen die heerlijke woorden uit Hebreeën 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Terwijl wij dan, Hebreeën 10, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, door het gebed, maar ook bij het sterven. Om in te gaan in dat hemelse heiligdom door het bloed van Jezus. En werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want de vurigheid van geest, dat wordt door Christus bewerkt en bemind. De Heere hoort gane, zijn kerk roemen in God. Ik roem in God, ik prijs toch vuil woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Geliefde, indien ons, de apostel Johannes, de apostel der liefde, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat, gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dus in het Nieuwe Testament wordt veel gesproken over de vrijmoedigheid des geloofs. En dan gaan we weer terug naar Romeinen 12. Vanaf vers 11, zijt niet traag in het benaasten, zijt vurig van geest. Dus dan ben je bedeeld met het vuur van de Heilige Geest. Dien de Heer. En dien de Heer niet met het doet dat er wet, maar door het geloof. Je kan alleen door het ware geloof God behagen. Verblijft u in de hoop. En dan leren ze ook in de afscheiding dat het geestelijke leven met hoop begint. Allemaal buiten Christus om. Nou mensen, dat is echt een van God vervloekte leer. Als je je eigen zo laat betoveren door een wedergeboorte zonder Christus. Ja, ze zeggen dat kan niet zo blijven. Maar ondertussen worden hoop mensen ingezegend en op de begraafplaatsen zalig gesproken die geen kennis hebben aan Christus. Deelt mede tot behoefte der heiligen, tracht naar herbergsmijn. Nou, deelt mede tot behoefte der heiligen. We hebben het net opgelezen, het Handelingen 4. Dat was de vrucht des geestes, dat ze hun landerijen en goederen verkochten en het geld lagen aan de voeten der apostel. Want iedereen moest het goed hebben, iedereen moest het even goed. Dat is geen communisme. Nou, nee. Even hart, even ziel, even bezit, want daar is het eigendomsrecht uit. Want Gods volk weet zich rentmeester op deze wereld. Ook wat de Heere gegeven heeft. Je leest het bij Abraham. Hij was rentmeester van alles wat de Heere hem gegeven had. En hij gaf Melchizedek de tiende. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Ja, dat zijn wel lessen die worden alleen op Jezus school geleerd. In het kader van Jesaja 53. Als je daar niet in geoefend bent, ja, dan ben je altijd geneigd om dat zwaard van Petrus te trekken en erbovenop te slaan. Nee, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Dus als je gelasterd wordt om Christus wil, dan ben je zalig. Dan spreekt de Heer zijn volk zalig. En dat betekent natuurlijk niet dat de Heer zijn volk leert om dan maar je vrijmoedigheid weg te werpen. Om tegen de zonde van land en volk, van kerk, land en volk te getuigen. Dat betekent het allemaal niet toe. Nou, want dan moet je Luther maar lezen. Ja, ik hoef geen eens terug naar Luther. Lees het maar in het woord. Bestraf, wederleg, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Maar als je om Christus wil gelasterd wordt, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijde en weent met de wenende. Ik heb u al gezegd, dit staat volledig in het kader van de wet van Christus. Draagt ook anders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want dan ben je verblijd, in God verblijd met de blijde. En dan kan je ook echt niet geveinsdelijk wenen met de wenende. Nou, dat kan ook zijn van blijdschap. Gods volk weent veel vanwege de blijdschap des geestes. Verblijd u met de blijde. Dat is, zo het u naaste wel gaat, dat hij oorzaak heeft om daarover blijde te zijn. Verblijft u ook over zijn voorspoed. En dat kan ook tijdelijke dingen betreffen, maar dan wordt de blijdschap wel getemperd. En door al deze dingen vergaan, zegt Petrus. Hoedanig moord gij te zijn in heilige wandeling en godzaligheid. Wees eensgezind onder elkander, dat is wel een waarachtige vrucht uit Christus. Want hij heeft zijn vader gebeden, ik wil dat zij één zijn, gelijkerwijs wij één zijn. Eensgezind, dat is een vrucht uit de eenheid Gods, uit de drie-eenheid Gods. Eensgezind, dit wordt verstaan niet alleen van de eenigheid van het gevoel en het verstand in de hoofdstukken der christelijke leer, want zover komt het historisch geloof ook, maar ook voornamelijk van de eenigheid der gemoederen en de genegenheden tot elkander. Ja, dat vind ik een beetje oppervlakkig gezegd. Die eensgezindheid, dat is een eensgezindheid des geloofs. Een eensgezindheid in het volharden van de leer van de apostelen en profeten. Als die eensgezindheid er niet is, ja, dan is het een valse eensgezindheid. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Nou, het is eerst, de leer staat centraal. De leer van Christus staat altijd centraal. En als je daar niet in overeenstemt, dan is er helemaal geen eensgezindheid. Nee, één Heer, één geloof, één dood, één God en Vader van allen en overal. Dat moet er zijn, dat moet er zijn. Anders is er ook van de gemeenschap der heiligen geen sprake. Tracht niet naar de hoge dingen. Het werd ook tot baren gezegd, ik heb vanmorgen ook al gezegd. Tracht niet naar de hoge dingen, zoek geen hoge dingen, zoek geen grote dingen, zoek ze niet. Want ik breng een kwaad over alle vlees. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voeg u tot de nederige. Voeg u tot het nederige. Namelijk dingen of zaken, gelijk ik tevoren hoge dingen heeft uitgedrukt. Dat is dingen die naar nederigheid zien. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Tracht niet naar de hoge dingen. Waar God u geen bekwaamheid voor geeft, blijf daaruit. Dat betekent het eigenlijk. Neem ook geen last op je hooivork, om het zo eens te zeggen. Ja, dat is een staande uitdrukking. Die of die neemt te veel hooi op zijn vork. Dus te zware lasten. Nou, daar moet je ook vooruit kijken. Wat de Heere niet op je schouders legt, op je hart legt, of in je weg plaatst, dan moet je uitblijven. Want anders wordt het God verzoeken. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voeg u tot de nederige. Dat is ook de lage plaats. Gelijk Paulus zegt, als jij in de vergadering komt, zoek niet de vooraangestoelde, maar de lage plaats. Opdat tot u zou gezegd worden, vriend, ga hoger op. Maar als u dat bij voorbaat doet, en er komt een man waarvoor die plaats is gereserveerd, dan moet je terug van die hoge plaats naar de lage plaats. Nou, dat wil dat zeggen. Voeg u tot de nederige. En dat is groot, dat is beminnelijk bij God. Zijt niet wijs bij uzelf. Als je tot de hel toe vernederd bent, kun je dat nooit meer. Kun je nooit meer eigen wijs zijn. Ja, Gods volk leert zich al zo kennen. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. In adem gevallen, in de hoogmoed gevallen betekent dat. En daar wordt Gods volk juist in geoefend. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, niet van karakter, van hart, van God. En dat komt ook tot uitdrukking in je wandel. We hebben uit het woord bewezen dat de Heere de hoogste straffen, de verbondswraakstraffen stelt, als hij vreemde kleding draagt. Dat geldt ook in het Nieuwe Testament hoor. Wordt de wereld niet gelijkvormig als een vrouw in broeken rondloopt? Nou, dan heb je niet met een kind van God te maken. Dus dat is één. En dan bedoel ik niet die heidenen, die ook in wereldse kleding moeten ze dan eerst, je ziet al kerken natuurlijk, ja, een hoed is voor vrouwen verplicht. Nou, de wereld is welkom in de kerk. Niet in de ambten, niet in de kerkraadsbanken, nee, maar iedereen is welkom in de kerk, in Gods huis. Gods huis moet een open deur hebben naar de wereld en daarom klinkt dat geluid ook. Die deuren moeten open, opdat dat geluid zou klinken tot aan de einde der aarde. Dat wil de Heere hebben. Moet je ook weer niet in het letterlijke denken zozeer, hè, maar het getuigenis moet wel publiek. Dat moet wel publiek. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, want dat is wraakzucht. Als de buurman per ongeluk een koe bij je doodschiet, dat jij dan een koe terugschiet. Ja, dat is wraakzucht. Nee, dan vraag je, hoe kom je zo? Ja, per ongeluk. En ja, dan moet je hem vergeven, als die tenminste daarom verlegen zit. Bezorg dat geen eerlijk is voor alle mensen. Bezorg dat geen eerlijk is, ja, dat is oprecht. Hè, want de Heer had tot Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en zei het oprecht. Hij was ook oprecht toen hij de spelonk van Machpela kocht, van de zonen van Het. was hij oprecht, want ze zagen Abram aan voor een vorst. Het was een eerbiedwaardige man, maar ze gaven hem ook de eer, want er ging wat uit van Abram. Dat goddelijke gezag, dat ging er vanuit. En Abram, die wilde nochtans die akker betalen. Heeft hij ook gedaan, want de zonen van Hets, die wouden die spelonk schenken. Nee, het was net als bij de koning van Sodom. Opdat gij niet zou zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Dus daar was Abram ook vrij van. Vrij van hun bloed, want die zonen van Hets, ik denk niet dat dat christenen geweest zijn, bezorgd dat het geen eerlijk is voor alle mensen die het mogelijk is, daar staat er duidelijk bij, want het is in onze dagen haast niet meer mogelijk. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Nou, Gods oude volk zei altijd liever een heilige oorlog dan een valse vrede, want in de kerk is alles zo'n beetje vals geworden en in de wereld is ook alles vals geworden. Want ik hoorde onlangs Joop Beide zeggen, die pedo-Joop Beide, ja, als Trump weer verkozen wordt, dan is het met de democratie gedaan. Alles is leugen en bedrog. Want Biden, met name Biden, heeft die hele zogenaamde democratie volledig om zeep geholpen. En dat zijn ook de woorden van Rutte en van Kaag. En ze vinden de vorm van democratie, ja, dat vinden ze een racistische partij. En dan gaat de democratie aan ten onder. Nou, het is werkelijk precies andersom. Het is werkelijk precies andersom. Gods kinderen zijn geen democraten, die kunnen nooit op de politiek stemmen. Maar ze zijn wel geroepen om in de vurigheid van geest dat tegen te getuigen. Tegen die ongerechtigheid en al die barstende leugens. Dus ja, zoveel mogelijk in u is, maar dat is veelal niet mogelijk om vrede met alle mensen te onderhouden. Maar je moet ook niet de twist creëren, de twist zoeken. Ja, als de Heer het zegt, twist met jullie de moeder. Omdat het mijn vrouw niet meer is. Ja, dan is het van God geboden. En dat is ook de roeping. Oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Dat moet wel genoemd worden. Maar die kan je niet onder de tucht zetten. De wereldleven kun je niet onder de tucht zetten. Als gemeente van Christus. Weet u zelf niet beminder, maar geef de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de vragen toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Daarin moet de kerk ook leren wachten op de Heer. Wreekt u zelf niet beminden, maar geeft de toren plaats. Sommigen verstaan van de toren des mensen, namelijk of desgene die verongelijkt is, dat hij zijn toren over het ongelijk hem aangedaan plaats. Dat is tijd geven om te stillen. Ja, laat er maar eens een dag overheen gaan en kijken of dan die persoon of jezelf die toren. Er staat ook, laat de zon niet ondergaan over uw toornigheid. Een vader moet wel eens toornig zijn. Als de kinderen maar blijven de huisregels te overtreden of ongehoorzaam te zijn. Ja, nou ja, dan kun je vroeger kon je pak op je flikken krijgen. Laat ik het maar gewoon op zijn stolk zeggen, want zo is het gewoon. Tegenwoordig worden alle woorden ook vaak in verpakt. Maar dat is niet meer real. En dan krijg je zulke brochures van die AT Huizen. Allemaal vrome praat verkopen en ondertussen Christus verkrachten. Zijn godheid aantasten. Nou mensen, dat zijn doodzonden. Dat zijn doodzonden. Een wedergeboorte leren die Gods woord nergens leert. Vreet u zelf en niet beminden, maar geeft de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Want de Heer rekent overal mee af wat opstaat tegen God en zijn gezalven komen. Daar rekent de Heer mee af. Daar kun je gerust aan God overlaten. En je moet rekenen, ten tijde van de Schotse vervolging waren ook kinderen Gods, want er is ook een gewapende strijd, is daar geleverd. Net zoals de Waldenzen geleverd hebben, daar kun je nog ergens voor strijden. Je kunt in onze dagen nergens meer voor strijden. Want als je militaire dienst moet, dan moet je aan fronten strijden waar je het gans niet mee eens bent. En dan zegt die van der Staaij, die landverrader, die zegt ook nog, ja, ik ben ervoor om Nederlandse soldaten, Nederlandse dienstplichtigen, want dan willen ze dan de dienstplicht weer invoeren, om die naar Oekraïne te sturen. Nou, dan zou ik zeggen, en nou ga jij eerst en naar het heetste front. En er zijn al van die Nederlandse huurlingen, ik weet het van 3, die zijn daar al omgekomen. Want die hebben zich dat aangemeten. Ja, dat het Oekraïnse volk onrecht aangedaan wordt en dit en dat. En de Russen kunnen verbranden en de Libiërs kunnen verbranden, de Syriërs kunnen verbranden. En dat zal God je wel een keer kwalijk nemen. Ik heb vanmorgen gezegd, dan krijg je wat je die Russen wenst op je eigen kop terug. En dat doet die geestelijke boemerang precies hetzelfde. En daar is dan Gods hand in. Wreekt u zelf en niet beminden, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als je dan de berichtgeving leest dat die Nederlandse overste gezegd heeft dat de Nederlanders zich voor moeten bereiden op een oorlog met Rusland, ook wel eens een krankzinnige uitspraak. Want dan kun je wel inpakken, hoor. Dan kun je wel echt wel inpakken. Dan hoef je niet meer, zelfs niet meer de voordeur open te doen. Dan is alles klaar. En het is dan in één keer klaar. Allemaal van die krankzinnige uitspraken. Maar nu komen er wel landen zodanig tegenop. Als dat niet stopt, die wapenleveranties aan Oekraïne. Hij zegt, dan ga ik het persoonlijk met mijn eigen leger een eind te maken. Nou, wat die allemaal van plan is. Er wordt vaak ook dikwijls gezegd wat nooit gebeurt. Dus je moet dat in deze instantie ook met een korrel zout nemen. Maar de dreiging van een derde wereldoorlog is nog nooit zo hoog geweest als in onze dagen. Nog niet zo hoog als in de tijd van de Koude Oorlog. Toen de VS en Rusland ook tegenover elkaar stonden. Maar het is nou veel erger. En op verschillende fronten. Op verschillende fronten, want Rusland heeft ook een pact gemaakt. Een militair pact met Iran. Maar Poetin is niet zo bevreesd om dat te doen. Nou, hij handelt niet in overmoed. Het is een heel bezadelde man, dat kan je opluisteren uit zijn toespraken. Er is geen ene westerse leider opgewassen tegen de toespraken van Poetin. Dat doet hij heel kalm en bedaard en het is allemaal nuchtere taal. Het is ook allemaal waarheid. Je kunt het op feiten kun je checken. En waarom wordt dat niet gehoord? Ze willen slachtoffers kweken, want ze willen die nieuwe wereldorde doordrukken. En daar doet Steef de Bruin, heel het referendum doet er aan mee. Heel het referendum staat in dienst van de duivel. Dus je kan niet naar die kerk hoor, ook al preken ze daar vrome woorden, dat doet die Huizer ook in die boekjes. Allemaal vrome woorden, maar het is niet uit God, het is allemaal van de duivel. Als je zulke ketterijen durft te leren, die A.T. Huizer en allemaal, ze staan op één lijn, met Arius, daar hebben we het vanmiddag ook nog over gehad, tijdens het uur van catechisatie. Arius leerde de vrije wil. Nou, die bestaat niet. Want van nature hebben we een slaafse wil, een dienstbare wil. En als je een kind van God mag wezen, dan heb je een nieuwe wil ontvangen om te willen wat God wil. Een vernieuwde wil. Dus die vrije wil, daar beschikt ook Gods volk niet over. Nee, wat Mozes zegt, liever met Gods volk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd te genieten in de zonde te hebben, dat kwam niet voort uit zijn vrije wil. Maar door het geloof. Door het geloof. Nou, had dat heel goed bij die dochter van Farao. Hij had wel met zijn been op tafel, heel zijn leven met zijn been op tafel. En dat die dochter van Farao, want die waar die Egyptenaars denken over, daar zit de wetenschap hoor. Ja, horizontaal natuurlijk, maar goed verstaan. Daar zit een hoop wijsheid in Egypte. Tenminste in vroege dagen wel. Maar daar kan Gods volk toch niet mee wandelen. Mee wandelen. Nee, vreet u zelf niet beminden, want Mozes die vreesde ook de toren van Farao niet. Hij vreesde er niet voor, want hij wilde in het spoor van Gods gerechtigheid wandelen op de smalle weg des levens, om ook dat volk te leiden door diezelfde weg. Maar het was niet allemaal Israël wat Israël heette. Ja, dat zal Mozes ook wel gruwelijk tegengevallen zijn. Al die opstand en die oproer in de woestijn. Geef ons de vleespotten maar van Egypte. Dat is toch wat? Hè? Alsof Mozes dat initiatief genomen had om dat volk uit te leiden. Dat ging helemaal van God uit. En ze hadden erom gekermd, om geschreeuwd. En de Heer had hen verhoord. En dan zaten ze nog maar net in de woestijn. Dan zaten ze al te schreeuwen en opstandig. Ja, je zou ze toch. Ja, nee, vreet u zelf niet beminden. Dat heeft Mozes wel in hoge mate beoefend. Dan ging hij weer in de bressen staan tussen God en het volk. Als middelaar met een kleine M van het oude verbond. Heren, doe mij dan maar uit uw boek. Maar dat zei Mozes niet omdat hij alleen op het volk zag. Nee, in de eerste plaats omdat hij zag dat Gods naam zou gelasterd worden als God dat volk zou verlaten en verdoen. Wat zouden die heidenvolkeren dan wel niet een oorzaak gehad hebben tot lastering? Wreekt u zelf er niet beminden, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. En dat heeft de Heer ook wel dikwijls toegepast. Bij de totstandkoming van dat gouden kalf, Toen heeft de Heer zijn verbondsraad wel laten gelden. Doordat de levieten hun zwaard moesten trekken op bevel van Mozes. En er vielen zoveel duizenden doden. Ja, en Aaron die had er nog in meegewerkt. Ja, dus dat is echt onbegrijpelijk. Dat is echt onbegrijpelijk. En hij is er ook vroegtijdig om gestorven. Dat was een straf van God. Dat was echt een straf. Aaron is er echt gruwelijk om gestraft. Ja, want hij wist beter. Ja, zegt hij tegen Mozes, je kent toch dat volk? Ja, nee. Jij. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan. Wat kwaad was in die hoofd. Dies ben ik hier. Uw gramschap, dubbelwaardig. En zullen we er iets van zingen, gemeente? En wel van het vierde en vijfde zangvers van Psalm 16. Ik zal de Heer die mijn getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Dat goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. En het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Daar heb je die vurigheid van geesten. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd ten spijt des vijands in de grafpijl zeker wonen. 54 psalm zegt.
Oh.
is een wonderlijke psalm die we gezongen hebben, want die psalm 16, dat is niet alleen een kleinood van David, maar het is ook een christologische psalm. Want als er staat geschreven, de Heere is het deel mijn erven en mijn bekers, gij onderhoudt mijn lot. En dan wordt in wat we dan gezongen hebben in die verse, daar gaat het over Christus. Ik stel de Heere gedurig voor mij, dat is niet David, dat is Christus, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd, mijn eer verheugt zich. Dat gaat allemaal over Christus, dat komt uit de mond van Christus. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En het wonderlijke daarvan is van die woorden, van die psalmen Davids, dat tweede gedeelte, dat wordt door Christus uitgesproken en daar is Gods volk in begrepen. Want hij heeft zich tot de hel toe laten vernederen om de zonde zijns volks op zich te nemen. In de toerekening is die ook tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Als je daarvan de diepte, enige diepte in mag smaken, ja, nou, dan roept David het uit. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het alleroogste en enige goed. Hij zal zelf mijn leidsman wezen, leren hoe ik wandelen moet. Want Christus heeft door zijn gehoorzaamheid ook de sleutels der dood en der hel verworven. En dat is de zaligheid voor Sion. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Dat is het werk ten eerste van die meerdere barmhartige Samaritaan, want die gelijkenis is ook een type. En daar wordt Christus als een type getekend, als die barmhartige Samaritaan. Want de Joden en de Samaritanen, die hadden geen gemeenschap met elkaar. En als er een Samaritaan door de straten liep, langs de Farizeeën, spogen ze op de grond. Eigenlijk meer ging die haat uit van de Farizeeën. In die gelijkenis gaan die Farizeese priester en die Farizeese leviet aan die man die half doodgeslagen was door de rovers, die gaan ze aan de andere kant van de weg voorbij. Maar ja, toen die half doodgeslagen Jood die barmhartige Samaritaan zag komen, toen ontviel hem alle hoop. Kijk, dat is de weg waarin God werkt. En dan wacht je de toorn Gods in. En je wordt overweldigd door zijn eeuwige liefde. Ja, op grond van recht. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuur op zijn hoofd hopen. En dat wordt dan hier bedoeld in het kader van het ware geloof. En dat vat je natuurlijk wel, want die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan was voor die wetgeleerde, wie is mijn naaste, ook een strafreden. Want dan komt de Heer met die vraag, wie heeft nu barmhartigheid gedaan? Ja, en dan wilde hij niet eens het woord Samaritaan noemen. Nou ga heen, zegt de Heer, en doe gij dus gelijk. Dat was eigenlijk een strafreden, want hij is heen gegaan, maar hij heeft het niet gedaan. Nee, daar voelden de Joden zich te hoogmoedig voor. En die hoogmoed, die zal ten val. Voordat de Joden bekeerd worden, zal die hoogmoed ten val komen. Ja, absoluut. En dat geldt ook in de persoonlijke weg van waarachtige bekering met geloof in Christus. Dan kom je hoogmoed ten val. En dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Dus dat is die weldaad des geloofs, dat barmhartig zijn in Christus, wie het ook betreft. En ik zeg niet dat dat altijd zo in die weg gaat, hè, want dat ligt meer op het persoonlijke vlak. Want de profeten die moesten van het recht Gods getuigen en de oordelen verkondigen, en dan konden ze deze weldaad niet meer kwijt, laat ik het zo maar eens zeggen. Want dan worden de zonden zo profaan, ja, dan wordt het Gods wil dat je de zulke met zijn woord verslaat, hun mond stopt. Want dan worden de zonden zo bruut en werp geen palen voor de zwijnen. Dat staat ook duidelijk in Gods woord en daar is wel geesteslicht voor nodig. En dat je daarin ook niet alles op één hoop gooit. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat is in onze dagen, het kwade wordt goed gerekend en het goede kwaad. En ook in horizontale zin worden de wereldse klokkenluiders uit de weg geruimd, hun mond gestopt. En dat is ook wat Ursula von der Leyen beweert, dat er een hoge censuur, internetcensuur, moet plaatsvinden. Want ze willen die vrijheid van spreken, willen ze helemaal teniet gedaan hebben. Die alternatieve websites moeten allemaal ongedaan gemaakt worden. Want ze zeggen toch letterlijk, anders wordt de Great Reset verhinderd. Daar heb je het. Ze zijn ergens bang voor. Want ze zijn ook bange wezels, wat denken goed dan. Ze denken dat ze nou alle macht in handen hebben, maar in feite hebben ze het niet. Nee. En als ze nog verder gaan, dan komen er zeker civil wars. Dus dan zal je ze wat zien. Als ze nou verder gaan, ze staan op de grens. Want dat hebben we in Duitsland gezien. De overheid, want die Duitse overheid, die is ook zo satanisch als maar wezen kan. Alle ongerechtigheid wordt daar ook doorgevoerd. Dat wordt op de wet verheven. Maar die boeren zijn het zo zat. Maar die hebben dan ook, in tegenstelling tot die Nederlandse boeren, een padstelling gemaakt. En de overheid heeft zware concessies moeten doen. Maar, weet je, achter de gordijnen gaat het gewoon door. Dat heb je gezien met de associatieverdrag in Oekraïne. Er werd een referendum gehouden, een volksreferendum. En het antwoord was nee. En ze hebben het toch gedaan. Dat heb je gezien met het verdrag van Lissabon. Er werd ook een referendum overgehouden en het antwoord was van het Nederlandse volk was nee. En ze hebben het toch doorgevoerd. Dat heeft Balkenende ons bezorgd, het Lissabon-verdrag. Als je dat onderzoekt, dat is ook een verdrag van de duivel. Een verdrag met de hel. En wordt van het kwade niet overwonnen, dus nou, dat vergt wel oefening. Want een soldaat in de strijd, als die gezegd wordt, denk erover dat je je eigen niet laat overwinnen. Nou, dat vergt wel oefening om met de wapens die je gegeven zijn om te gaan, om strategisch te denken, want dat geldt ook het geloofsleven. Dan moet je eigenlijk niet blind staren op één voorwerp. Ja, wel op Christus, dan mag je eigenlijk ook blind staren. Daar krijgt Gods volk nooit genoeg van. Maar die verkeren ook in geestelijke zin in het strijdperk van dit leven. En dan geldt, wordt van het kwade niet overwonnen. Dus dat moet je niet alleen zien in het persoonlijke vlak, maar ook in brede verband, heel de kerk, heel het volk. En als je daar niks mee te doen hebt, dan geloof ik niet dat je door de Heilige Geest bewerkt wordt. Want dan staat toch weer de mens centraal. Dat heb ik ook ervaren in die gezelschappen. Ik zeg, ja, ik ga naar huis, want hier gaat het alleen om de bekeerde mensen. En over Christus wordt niks gezegd. En dan stonden ze je aan te kijken of dat ze je vermoorden wel. Nou, maar daar val ik echt niet voor. Nou, wordt van het kwade niet overwonnen. En laat je ook niet overstemmen door al die vrome mensen, maar overwin het kwade door het goede. Dat is, ja, langmoedigheid en baldadigheid. Nee, daar zou ik liever voor invullen, vurigheid van geest. Om daartegen te getuigen, om Christus zijn kroonrechten te gunnen, om God zijn eer te gunnen. Dat is het veel meer. Daarmee overwin je het kwade door het goede. Want dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof. En dat is niet geïsoleerd geloof. Nee, daarvan is de inhoud Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de overwinning van de wereld. Dat is de overwinning des geloofs. Wordt van het kwade niet overwonnen. En dan moet ook Gods volk gedurig in onderwezen worden. Want ja, Jona naar Nineveh. Nou, je moet echt niet denken dat er gewilligheid is bij het volk van God in zichzelf. Nou, dan kom je bedrogen uit, ook in je eigen leven. De Heer maakt zijn volk gedurig gewillig door de gewilligheid van Christus in de toerekeningen. En dan maakt het ook vruchtbaar. Ja, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Maar dat moet steeds weer gaande gemaakt worden. Nee, denk er maar aan die klok vanmorgen genoemd. Door het gewicht des Heilige Geestes. De Heer hangt overal gewicht aan. Waar wij geen gewicht aan hangen en wij hangen gewicht, waar God geen gewicht aan hangt. Want als je dat in je leven nagaat, hoe dwars tegen de draad wij zijn door ons bekrompen gedachten, want dat is wel zo bekrompen. We kunnen nog geen eens het hele wereld gebeuren, want er zijn wel zoveel geheime societies, al die satanische machten en krachten. Nou, dan moet je echt licht des geestes om die ook in hoger licht te zien en te beoordelen. En daartegen te strijden. Wordt van het kwade niet overwonnen, al klinkt het nog zo vroom. Want de duivel die komt meestal als een engel des lichts. En als je daar niet bekleed bent met de volle wapenrusting Gods, je gaat het echt verliezen hoor. Als je dat in eigen krachten denkt te doen, je gaat het echt verliezen. Wordt van het kwade niet overwonnen. Dus denk erom, wij worden hier het battlefield opgestuurd. Niet alleen, want Gods knechten, Gods volk, die strijden onder de banier van koning Jezus. Dan moet je altijd aan de Heere smeken, Heere, mocht gij uw banier oprichten. Want die banier die doet het hoor. Denk erover, als twee volken, dat was vroeger zo, als twee volken tegen elkaar streden en de banier dragen die sneuvelde, dan was het eigenlijk een verloren strijd. Want dan hadden ze geen voorwerp meer om moed te scheppen. Vat dat toch. Dus als er geen profetie meer klinkt, dan wordt het volk ontbloot. Dat betekent dan is ze krachteloos. Ook Gods volk. Dan ben je nergens toe bekwaam. Nee. Als de Heer niet aan de spitsen treedt, ja, daar heb je het. Daarmee kun je het kwade overwinnen door het goede. En wordt van het kwade niet overwonnen door Christus te volgen. Hij zegt geregeld, volg mij niet voorwaarts. Dat is de wet. Nee, volg mij. Ga gij ons met uw heilig voor, want dan zijn we verzekerd dat we door het kwade niet worden overwonnen. Want als je in de gemeenschap met Christus verkeert, niet alleen in de stadige gemeenschap, maar ook in de dadelijke gemeenschap, dan heeft de duivel op je geen vat. Wederstaat de duivel met Christus, dan zal hij van u vlieden. Ja, verwijs hem naar Golgotha, waar zijn kop is afgehaakt. Goed verstaan, want dat lag al in de moederbelofte. Maar overwin het kwade door het goede, overwin het kwade door Christus. Wordt van het kwade niet overwonnen door Christus, maar overwin het kwade door het goede, door Christus. En dat gaat gepaard met vurigheid van geest, met vrijmoedigheid. Weet je wat dat betekent? Want in de liefde is geen vrees. Dan wordt de vrijmoedigheid geboren. Door de vrijmoedigheid van Christus. Want hij heeft die weg gegaan, de Via Dolorosa, in grote vrijmoedigheid. In grote vrijmoedigheid. Hoewel hij in Gethsemane werd hij zeer bedroefd. Tot de dood toe. Dat die grote droppel bloeds uit zijn poriën heeft moeten persen. Vanwege de toorn Gods over de zonde des volks in zijn reine ziel. Als hij daar iets van... kan. Ja, dat kunnen wij maar nauwelijks vatten. Maar als je in die doorgang door de enge poort, dan wordt er wel iets van gekend. Maar slechts een moment, een moment van een moment, in een twinkeling of een aai. Schatten mij geheel verloren, maar als dat werkelijk op de punt van de naal komt, dan ga je er iets van verstaan. Wat het hem gekost heeft, om het kwade te overwinnen door het goede, door zijn gerechtigheid. Om de zonde des volks, dat kwade, door zijn eigen gerechtigheid, zijn verworven gerechtigheid, zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid, te overwinnen door het goede. Want dat was het goede. Christus heeft enkel goed gedaan om zijn volk eeuwig goed te doen. Die goedheid, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Dus Christus wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin. Het kwade door het goede. Dus zijn twee zaken. Je kun je eigenlijk natuurlijk van de zonde onthouden. Deden de fariseeën ook. En achter de gordijnen gingen ze er weer mee verder. Ja. Want toen brachten ze die vrouw in overspel gegrepen voor de voeten van Christus. En naar de wet van Mozes moest die vrouw gestenigd worden. De Heer Jezus zei niks. En toen begon het. Toen bukte hij en toen schreef hij al hun namen in het zand. Dat is Jeremia 17, hè. Alle die in de aarde geschreven staan, die zijn aan de God verworpen. Dat deed de Heer Jezus staan. En ze verstonden dat, want ze kenden de profeten. Toen gingen ze één voor één binnen huis. En toen bleef die vrouw over. Kijk, dat is overwin het kwade door het goede. De Heer Jezus is nooit door het kwade overwonnen. Want hij heeft de duivel, de zonde, verslonden tot overwinning. Dat staat op zijn naam. Daarom is die psalm 16 ook heerlijk. Want het is een christologisch psalm. Als je dan de Heer hoort spreken tot zijn vader. Nou, dan zwijgt ook de hemel. Dat kan ik je wel vertellen. Het was een, in de hemel een stilte van een half uur. Dat is niet letterlijk een half uur. Dan hebben de engelen ook niks te doen. Dan staan ze in heilige verwondering. Toen hij het boek opende, stonden al de engelen en de ouderlingen en de vier dieren in heilige verwondering toe te kijken. Dat God één had verordineerd om dat boek te openen en zijn zegelen te verbreken. En daarom komt het ook openbaar, maar overwin het kwade door het goede. Hij heeft de volkeren al in zijn hand. Alles ligt aan zijn voeten onderworpen. Nu al, nu al. Dat hoeft niet meer te gebeuren. Ook als er nog een helse strijd ontstaat, dan is de overwinning al beslist. Want dat was bij zijn overwinning op Golgotha, het is volbracht. Dat beslaat echt alles. Alle heerschappij des duivels, der zonde en van de antichrist, van het beest. Dat alles door Christus ook doen. En dat zal ook in de hel worden geworpen, die zich aan hem niet onderwerpen. Ook als ze dat in geveinsdheid doen, want alle knie zal zich voor hem buigen, in aanbidding voor hem neer, heel het heidendom zijn lofgetuige dienstvaardig tot zijn eer. Maar er is ook een gewillig buigen, als je dat aan deze zijde van het graf hebt mogen leren, een gewillig buigen door de gewilligheid van Christus en het eens te zijn met zere wegen, alles bidden in zijn naam. Als je tot de Heer Jezus bidt, mag je rechtstreeks doen. Er is geen andere toevlucht in de nood dan Christus. En dat wil ik op uw hart binden. Er is geen andere toevlucht in de nood, in de geestelijke nood, ook in de tijdelijke nood, dan Christus. Kijk maar naar Petrus die in de golven zakte. Heer, help me. Dat was het kortste gebed. Heer, help me. Ja, en dan lees je ook dat dat verhoord werd. Hoe? Zijt gij zo klein geloof? Er zat ook nog een bestraffing in. Want als had Petrus, die dat geloof mogen beoefenen, ondanks die golf die tussen hem en Christus kwam, dan had hij niet door de golven gezakt. Maar daar zit er een grote les in. Gij heft mij het hoofd omhoog en gij doet me uw gunst aanschouwen. Want ja, anders had Petrus ook nog kunnen roemen. Dan was het ik en Christus. Ja, ik en Christus, toen hij uit de boot stapte, ja, hij bleef op de, kon zo op het water stappen, was er nog gebeurd, maar het moet worden Christus alleen. Nou, dat kon Petrus wel van harte toestemmen en dan zegt hij ook na de opstanding, ga uit van mij heren, want ik ben een zondig mens, want we zijn er niet mee vertrouwd met de wegen des Heren. We moeten daar steeds in onderwezen worden hoe Christus zich nooit door het kwade hebt laten vangen, maar daarentegen het kwade door het goede heeft overwonnen. Ja, dat zijn lessen. En dat wil de Heer zijn volk leren, want zoals hij gewandeld hebt op deze wereld, wandelt al zo. Ja, dat is ook niet geïsoleerd, want dat was een borgtochtelijk wandelen van de borg, van Sions betalende borg. Kennen we hem, gemeente? Vervolgen we te kennen? Begeer je ook om meer van de geheimenissen van het evangelie te kennen door het geloof, begin je daarin op te wassen, want er is een opwas in de kennis van Christus. Ik heb het vanmorgen gezegd, de drie trappen, de wedergeboorte, zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade. En wil je ook daarin onderwezen worden, wil je daarin toenemen? Nou, dat gaat altijd met een vurig gebed gepaard. Daar kun je ook je geestelijk leven aan meten. En wat blijft er dan over? Dan blijft er ook Christus alleen over. Want hij zocht de Vader te bidden op de Olijfberg. Dan ging hij 's nachts op de berg om te bidden. Heel de nacht. Heel de nacht. En de andere morgen was hij weer in de tempel te vinden om het volk te leren. Nou, dan blijft er van je vurige gebed ook niks meer over. Want dat vurige, dat komt van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dan leren we er bij God vandaan iets van kennen, van dat vurige bidden tot de Heer. Om de Heer te overwinnen, net als Jacob te knielen. Vorst Gods. Hij had de Heer overwonnen. De Heer liet zich overwinnen natuurlijk. En dat versta je natuurlijk. Maar de Heer die laat zich altijd overwinnen door het geloof. Want het geloof, daarvan is de inhoud Christus. Daarvan is de inhoud het woord. En dan mag je de Heer aan zijn woord houden. Dan leg je daar de vinger bij en dan zeg je, Heer, u hebt het zelf gezegd. Ja, dat hebt de Heer gedaan. Dat zijn de ware oefeningen des geloofs. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. Want dit was ook mij wel persoonlijk een dierbaar hoofdstuk. Met name die tekst, zij het niet traag in de benaasde, zij het vurig van geest. Dat leer je alleen en uitsluitend van Christus. Amen. Lieve heren, gij hebt het ons weer doen verkondigen. Dat gij God zijt en niemand meer. Dat er geen andere naam onder de hemel is gegeven. Door wie wij moeten zalig worden. Want uw volk moet zalig worden. Of ze willen of niet. O, dat eeuwige wonder, dat gij in de pres hebt gestaan, daar er niemand was, toen heb gij heil bereid door uw lieve zoon naar deze wereld te zenden om het verlorene te zoeken. Wees ons genadig alle dagen van ons leven. En dat we veel mochten verkeren aan uw voeten. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat zesde vers van Psalm 16. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt vooruit zich mijn verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Zesde vers van Psalm 16. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.